Lieve luisteraars, onze podcast is natuurlijk prima te beluisteren als je thuis op de bank zit of lekker aan het wandelen bent. Maar we willen je wel graag meegeven dat we kwetsbare thema's bespreken die je kunnen raken omdat het onderwerp bijvoorbeeld heel dicht bij je komt. Op het moment dat je merkt dat je geraakt wordt, sluit de podcast af. Ga even iets anders doen, zet een kop thee, ga naar buiten. Zorg in ieder geval goed voor jezelf. Op een later moment kun je altijd nog terugkomen om verder te luisteren. Merk je nu dat het toch meer met je doet dan je van tevoren gedacht had, dat je met iets blijft zitten? Schroom niet om contact met een van ons op te nemen. Je vindt onze gegevens in de show notes en we zijn altijd bereid om even met je mee te kijken of met je mee te denken. Veel luisterplezier! Zo, dan zijn we aangekomen bij aflevering 4 van de podcast Ongeboren Herinneringen. En deze aflevering willen we jullie meenemen in fertiliteitsbehandelingen. Kindjes die een andere weg kiezen om bij hun ouders te komen. En heel kwetsbaar onderwerp. We willen daar heel zorgvuldig met name mee omgaan. Maar hij hoort er wel bij. Dus vandaar dat wij daar deze middag een gesprek over gaan voeren. En we hebben net nog eventjes een boek erop nageslagen. En nog even het een en ander doorgesproken. Dus het is een beetje lastig, hè, Jiska. Waar nou precies te beginnen, zeg maar, rondom die fertiliteitsbehandelingen? Is dat kindjes die via zo'n behandeling bij hun ouders komen, die zijn natuurlijk zo ontzettend gewenst. En ouders nemen enorme stappen om een kindje te krijgen.
Ja, misschien is het daarin fijn om ook een persoonlijk verhaal te delen. Want ik heb heel lang in fertiliteitstrajecten gezeten om een kindje te kunnen krijgen. Dus ik weet hoe groot het verlangen kan zijn. Ik was toen nog niet bezig met en geschoold in prenataal trauma, maar ik was wel op zoek gegaan naar wat mogelijke gevolgen zou kunnen zijn voor het eventuele toekomstige kind. Waar ik toen op dat moment waar weinig over kon vinden, ook omdat ik in het Nederlands aan het zoeken was. In de Engelse literatuur was ook toen al wel meer te vinden, maar ja, was niet. Ik heb dat toen niet gevonden. Maar wat ik heel erg heb ervaren toen, is dat aan de ene kant vond ik het echt een onaangenaam idee dat ik, om het zo maar te noemen, een kindje in elkaar ging knutselen. En aan de andere kant was het verlangen gewoon echt enorm groot. Waardoor ik toch in zee ben gegaan met allerlei behandelingen die nodig waren om te kijken of het ging lukken. Dus ik weet uit ervaring hoe kwetsbaar dit onderwerp kan zijn voor ouders die zelf ook hierin hebben gezeten. En wat ik ook wil meegeven in als je hier naar luistert, naar deze aflevering, is dat het niet gaat over dat er foute beslissingen zijn genomen of dat dingen anders moeten gaan. Maar dat het alleen maar gaat over dat het fijn is dat het verhaal van het kind erkend wordt. Zodat hij of zij heling in kan vinden.
Ja, precies. Ja, zoals we dat eigenlijk met alle afleveringen wel steeds op dat punt terugkomen.
Ja.
Ligt bij het thema fertiliteitsbehandelingen. Gevoelens als schuld misschien nog wel groter zijn als oh jee, hè? Ik kan me voorstellen dat moeders denken, oh, maar ik wilde zo graag een kindje, dus ik ben die behandelingen aangegaan en nu heeft dat ook nog eens allerlei gevolgen voor mijn kind.
Ja, dus en dat geldt voor veel dingen, maar vooral in dit onderwerp als IVF-ICSI, fertiliteitsbehandelingen. Het is je goed recht om te verlangen naar een kind. Het is een biologisch gegeven.
Ja.
En als dat niet van nature lukt, is dat intens verdrietig. En er komt een hele grote bak met rouw om de hoek kijken. Als een kinderwens niet vervuld kan worden.
Ja.
En dus we mogen ergens ook dankbaar zijn dat de medische wereld zo ver ontwikkeld is dat ze ouders een kans krijgen om te kijken of het op een andere manier wel kan lukken. En daarnaast is het fijn dat we ook erkennen welke gevolgen dat heeft voor het kind wat eruit komt.
Ja,
dus zoals met alles eigenlijk.
Ja, ja, precies. Ja. Ja, en we hadden het er straks ook al eventjes over toen we dit voorbespraken. Ja, je kan IVF-ICSI zien als ingrijpen in een biologisch proces, maar daar is wel een kindje, een ziel in gemoeid. En ja, zou het ook zo kunnen zijn dat die ziel deze weg kiest om deze levenslessen of bepaalde levenslessen alvast mee te krijgen op zijn pad?
Ja, wie weet.
Ja.
Dat is een mooie vraag, denk ik, om mee te nemen. Ik denk met alle uitdagingen die op ons pad komen in ons leven, dat het ons ook veerkracht geeft en weerbaarder maakt. Ja. Ik denk dat dit ook een onderdeel is. Als ik kijk naar mezelf, wat voor die mensen groei ik heb doorgemaakt door dat hele proces waar ik doorheen ben gegaan. Dat geldt natuurlijk voor elke fase in ons leven waar we uitdagingen in tegenkomen. En zeker als we daarin gezien en ondersteund en erkend worden, dan kan ook de groei plaatsvinden die daar in die weerstand aanwezig zit.
Ja, en dus ik kan me heel goed voorstellen dat zowel voor ouders als voor een kindje wat bij die ouders geboren gaat worden, ja, dat ook een heel leerproces is. En ja, dat je op die manier ook een bepaalde groei inderdaad met elkaar door kan maken. Ja, doordat je...
ja, absoluut. Ja. Ja, als ik kijk naar, als ik in diezelfde situatie had gezeten met de plek in het leven waar ik nu sta, was ik er waarschijnlijk heel anders mee omgegaan dan toen. Maar andersom, als ik wel kinderen had gekregen, had ik nu op een hele andere plek in mijn leven gestaan. Hè, dus je roeit met de riemen die je hebt op dat moment.
Ja.
Je doet je stinkende best. Ja, meer kan je niet doen.
Nee, precies. Meer kun je inderdaad niet doen. En nou, wat je net ook al zei, het enige wat je kunt doen is, als je een kindje hebt gekregen via IVF-ICSI en je denkt nu, wow, wat gaan ze allemaal vertellen, is vooral in je achterhoofd houden dat die erkenning voor je kind heel belangrijk is. Dat het... ja, anders is gegaan dan dat misschien de natuur het bedoeld heeft.
Ja, en ik denk dat je daar ook echt met milde oren naar mag luisteren. Want het is helemaal oké dat je verlangen naar een kindje zo groot was dat je dit pad hebt bewandeld.
Ja, precies.
En je mag heel erg blij zijn en dankbaar zijn als je nu een kindje hebt dat je die mag helpen opgroeien. En het is heel fijn voor je kind als je wat weet over welke imprint dat kan hebben, heeft nagelaten.
Ja, dat is denk ik dat zijn denk ik heel waardevolle handvaten om als ouder te hebben.
Ja, en ik denk dat het uiteindelijk ook de band met je kind enorm kan versterken.
Ja, daar geloof ik ook heel erg in. Ja, ja. Ja, en we hadden het er straks al even over dat... er komt heel veel kijken bij fertiliteitsbehandelingen. Er zijn natuurlijk hormoonbehandelingen die eraan vooraf gaan. Vader dient vaak zaad in te leveren. Moeder neemt hormonen om wat meer eitjes tegelijk te kunnen oogsten. Na een terugplaatsing zijn er vaak extra echo's. Er is best wel heel veel wat een rol speelt bij IVF.
Ja, nou, weet je, dat begint al eigenlijk daarvoor al. Hè? En we richten ons nu even vooral op IVF en ICSI. Er zijn natuurlijk nog wat andere fertiliteitsbehandelingen. Maar dat is een beetje te veel om dat in deze podcast nu ook nog te gaan bespreken. Want dan heb je een podcast van een paar uur. Maar het begint natuurlijk met kinderwens. En ja. Hoe het meestal gaat is dat je hebt een kinderwens, je stopt met anticonceptie. En dan ben je een paar maanden verder en denk je van nou, er gebeurt niet zoveel. En dan beginnen de zorgen al te komen. En elke maand dat je ongesteld wordt, wordt de stress groter en de spanning meer in het lijf. Meestal een beetje afhankelijk van de leeftijd, maar meestal is het toch wel dat je een jaar moet hebben geprobeerd voordat je doorverwezen wordt naar een arts. Dus op het moment dat je begint met fertiliteitsbehandeling, zijn er vaak ook een heleboel onderzoeken gebeurd. Ja, en die zijn vooral invasief voor de vrouw, omdat het vaak ook gepaard gaat met inwendig onderzoek. Met een cameraatje kijken hoe het er van binnen uitziet, inwendige onderzoeken. Wat gewoon ook heel veel spanning geeft ook in dat hele bekkengebied. En als je dan eenmaal begint met de behandelingen, weet je, je begint eigenlijk al met een heel gespannen, gestrest lijf.
Ja.
En dan er komt er een hele emmer hormonen overheen, om het maar even zo te noemen.
Ja, die gaan niet helpen om dat lijf nou eens weer terug naar ontspanning te brengen.
Nee. Dus de eitjes worden uitgerijpt onder invloed van artificial hormonen, om het zo maar uit te drukken. Die ervoor zorgen dat er meerdere eitjes uitrijpen. Die liggen in de eierstok en in de eierstokken zitten de eitjes in een soort zakje, blaasjes, dat noemen we follicels. Die rijpen uit en dat worden zakjes met vocht met daarin een rijp eitje. En dan is het de kunst van de timing, dat je op het juiste moment die gaat oogsten voordat de ovulatie plaatsvindt.
Ja. Ja, en ik kan me voorstellen dat ook dat soort ogenschijnlijk kleine, het wordt vaak tussen neus en lippen door gezegd. Oh ja, dan, we moeten dan naar het ziekenhuis, dan wordt het geoogst. Maar dat ook dat moment, want het is wat jij zegt, en dat moet precies op de juiste tijd. Dus ook daarin komt weer een hoop spanning natuurlijk kijken.
Ja, en daar ligt al een eerste, ja, hoe noem je dat? Een eerste subtiele imprint van niet je eigen tijd kunnen pakken.
Ja.
Er wordt op eicelniveau bepaald wanneer je rijp genoeg bent om daaruit te komen.
Ja.
En dan prikken ze dat aan met de naald en dan zuigen ze die eitjes daaruit. En ben je ook niet de enige. Er worden meerdere eitjes worden daar geoogst. Ja, dus daar begint al een eerste subtiele imprint van je eigen tijd kunnen volgen. Ja, je eigen moment, de beweging voorwaarts kunnen maken.
Ja die beweging maak je eigenlijk niet.
Nee. En het voelt voor mij ook echt als een moment waarop je zelf kiest om het leven in te springen.
Ja.
En dan bij de man, om het maar even zo uit te drukken, die oogt zijn eigen zaad. En dat wordt dan bekeken of dat genoeg levend is, of er genoeg zaadcellen zijn, of die allemaal goed van vorm zijn. Dus dat wordt ook allemaal bekeken of dat allemaal wel goed en genoeg is. Vaak wordt het dan ook gecentrifugeerd om de goede zaadcellen van de slechte zaadcellen te scheiden.
Ja.
Dus de natuurlijke beweging van de zaadcel, die wordt daarin heel erg verstoord. Ik zal zien bij kinderen of bij mensen die dit hebben ondergaan, dat die soms echt een desoriëntatie in hun systeem hebben.
Ja.
Of zich duizelig kunnen voelen op bepaalde momenten, maar dat die echt soms helemaal gedesoriënteerd kunnen zijn. En vaak wordt het ingevroren daarna. Oftewel omdat het donorzaad is, oftewel omdat het moet wachten totdat de eitjes geoogd zijn. Kunnen verschillende redenen hebben. Eitjes kunnen trouwens ook ingevroren worden. Dus het kan ook zijn dat je een eicel hebt die het ingevroren is geweest en een zaadcel dat ingevroren is geweest en dat die met elkaar samenkomen. Het kan ook zijn dat er meerdere embryo's hieruit ontstaan zijn en dat die ingevroren zijn voordat ze teruggeplaatst worden.
Ja.
Dus wat je ook soms ziet, is als mensen dit deze periode gaan onderzoeken, dat ze echt die kou kunnen ervaren. Dat ze echt een innerlijke kou kunnen voelen van een fysieke weerslag van hoe koud het daar is geweest.
Ja, ja, dat herken ik wel, ja. Ja, en het thema wat ik vaak ook wel terug zie komen, is dat dat ze bij de kinderen hier, dat ze niet goed in connectie zijn met hun eigen lijf, zeg maar. Ze lijken niet goed in hun eigen lijf geland te zijn.
Ja, want het landen, het embodyen, het in je lichaam komen, dat is nooit op een bepaald niveau niet je eigen keus geweest. Ook nee. Als je het hebt over een ziel kiest voor deze weg om hier te komen. Maar er zit ook een kwaliteit in, dat klinkt een beetje gek gekozen woord, waarin ik proef dat het nooit helemaal tot embodiment heeft kunnen komen. Nooit helemaal in het lijf heeft kunnen landen. Want als je verder gaat in de stappen die daar in zo'n traject gedaan worden. Als het eerst beginnen met IVF. Een eitje komt in een petrischaaltje samen met een sperma. En daar vindt de conceptie plaats. En ik las daar net een heel mooie zin over die bij mij echt wel resoneerde. Is dat in de conceptiedans die er normaal gesproken is. En waarbij het eitje zich ontvouwt en opent voor een zaadcel die ze uitkiest. Dat heeft een soort kwaliteit in het lichaam van een dans, in een warme, voedende balzaal met muziek, om het zo maar te noemen. En dat in zo'n petrischaaltje is het een kille, koude, steriele, gecontroleerde omgeving waar helemaal geen muziek klinkt en wat ook continu bewaakt wordt en naar gekeken wordt of het allemaal wel goed gaat. En bij elke stap is er eigenlijk ook wel een medische interventie. Ofwel toedienen van bepaalde stoffen om het genoeg de omgeving zo gecreëerd wordt dat het, de conceptie kan plaatsvinden. En dat daarna de uitrijping van de eicel kan plaatsvinden. Maar daar zijn ook steeds onnatuurlijke stoffen mee gemoeid. En interventies van buitenaf om dat proces goed te kunnen laten plaatsvinden. Dus ook thema wat daarin kan spelen is dat er moeite kan zijn met de autoriteit. Dat er het grensoverschrijdend imprints kan hebben. Afwijzen van autoriteit, maar ook heel erg je eigen lichaam bewaken. Ja, dat je echt gevoelig bent voor dingen van buitenaf.
Ja.
En het is het zomaar iets doen bij iemand die dit proces op een heel jong niveau heeft meegemaakt, kan als grensoverschrijdend heel sneller als grensoverschrijdend ervaren worden dan iemand die normaal verwekt is.
Ja, precies. Daar zie je echt duidelijke verschillen kun je daarin zien. Hè? En wat je net zegt, van ja, ik zie dat ook wel bij de kinderen hier in de praktijk, dat ze vaak moeite hebben met autoriteit, maar bij kinderen zie je dat bijvoorbeeld ook terug in regelstructuur. Zodra ze ook maar het gevoel hebben dat ze aangestuurd worden, dan gaan ze daartegen in bijvoorbeeld. Dus dan maken ze kenbaar dat ze daar niet van gediend zijn. En dat is natuurlijk ook gedrag wat we ja, wat we vaak lastig vinden.
Maar... ja.
Met om te gaan. En dat komen we eigenlijk ook weer terug op bij wat we in het begin zeiden. Juist die handvaten daarbij. Ja, die maken zo dat je het ook wat meer kunt begrijpen, zeg maar, als ouder zijn. Dus dat je kind niet alleen maar heel erg eigenwijs is, maar ja, dat daar gewoon echt iets achter zit waardoor ze die sturing niet, ja, niet oké vinden.
Ja, ja, het is... ja, je kan het eigenlijk vergelijken met iemand die steeds in je zit te porren. Wat in het begin misschien nog een grappig spelletje is. Maar op een gegeven moment, als het langer duurt, raak je ontzettend geïrriteerd. En daarna word je boos. En weet je, het is vaak ook echt een opstapeling van steeds weer een invasieve interventie.
Ja.
Van eerst het uitrijpen van het eitje, die dan met een naald eruit wordt gezogen. Het terechtkomen in een koude omgeving. Het medium wat bijgevoegd wordt aan de petrischaal, waarin chemisch iets zit wat niet natuurlijk is. Het, nou ja, zo is elke stap, hè, is weer zo'n poor. Wat gewoon, ja, als je uiteindelijk. Is elke poor die je daarna weer krijgt, is te veel.
Ja, ja, ik weet nog wel dat ik ooit hier een kind in de praktijk heb gehad. Die was door middel van ICSI bij haar ouders gekomen. En keuzes maken was daarin echt een thema. Het kind dat wilde... je had het gevoel dat ze bij alles... de perfecte keuze moest maken, zeg maar. En dat speelt natuurlijk bij ICSI nog meer een rol dan bij IVF. Daar komen we ook zo nog op. Maar ja, het was zo logisch om voor ouders toen ik dat uit ging leggen, dat dit daarmee te maken had, zeg maar. Dat zij zeiden, oh ja, er heeft ook zoveel plaatsgevonden.
Ja.
En er zijn zoveel keuzes gemaakt door een ander. De beste, ja. Ja, hetzelfde beste eicel, het beste embryootje, het beste was het steeds, ja.
Ja, ja, dat is inderdaad wat er ook steeds gebeurt. Hè. Ik heb dat mezelf ook echt ervaren. Dat was echt een soort afvalrace. Want eerst gaat het over, nou, hoeveel eitjes zijn er uitgerijpt. Nou, hè, dat zijn, daar is al een oordeel op. In mijn geval was dat te weinig. Ja, vier eitjes, niet genoeg eitjes. Dan, ja, eitjes zijn niet van hele grote kwaliteit. Dan wordt dat bevrucht. En dan, ja, nou ja, embryo's zijn ook niet van hele grote kwaliteit.
Nou, ik kan me zo voorstellen dat dat iets doet met je zelfvertrouwen als nog voordat je... Of nou, nog voordat je... Terwijl je die moedermens zo hebt, dat daar je... Je moederlijke zelfvertrouwen al zo ondermijnd raakt.
Ja, dat weet je. Persoonlijk heb ik tenminste echt het gevoel van: oh, wat doe ik hier fout?
Ja.
Dat ongetwijfeld waarschijnlijk niet zo bedoeld is, maar dat ik wel continu het idee had dat me verteld werd dat ik het niet goed gedaan had. Maar dat is natuurlijk ook voor dat een toekomstige kind wat daar gemaakt wordt, die steeds beoordeeld wordt of die het wel, of het wel goed genoeg gebeurt. En of het wel perfect genoeg is. En dan word je inderdaad, als je kijkt naar het proces van ICSI, waarbij ook de zaadcel wordt uitgekozen en die wordt letterlijk met de naald in een eitje gebracht. Dan gaan ze ook op zoek naar de zaadcel die het beste eruit ziet, het snelste zwemt, de gezondste kop en staart heeft, de gezondste vorm. Dus ook daarin zit weer de boodschap, je moet de beste zijn.
Ja.
De beste wordt uitgekozen.
Ja, de beste wordt uitgekozen en je ziet daarin ook weer sterk die grensoverschrijding, dat wat we verteld hebben rondom de conceptie, dat die conceptiedans, waarbij die eicel zich op een natuurlijke manier voor één van de zaadcellen opent, dat hier gewoon met een spuitje in wordt gebracht, zeg maar, met een naald in die eicel wordt gebracht, zeg maar. Dus dat proces van zich natuurlijk openen.
Ja, het is. Het is heel invasief.
Ja.
En de grensoverschrijding zit ook nog meer in ICSI dan in IVF. Door dit proces. Zowel de zaadcel als de eicel wordt in zijn beweging onderbroken. Want je, de zaadcel kan zijn beweging niet maken. Het zwemmen naar de eicel toe.
Ja.
En de eicel kan niet het ronddraaien wat plaatsvindt vlak voor en tijdens de conceptie. Wordt ook niet gedaan.
Nee, dus het wordt, dat is het eigenlijk allemaal gestoord.
De natuurlijke flow in het leven wordt eigenlijk echt flink verstoord.
Ja.
Dus het meedijnen op het leven zoals je toekomt in je natuurlijke flow en natuurlijke bewegingen die je in je hebt, ja, dat wordt echt verstoord.
Ja.
Ja, weet je, en ICSI wordt vaak gedaan omdat er vaak ook al meerdere pogingen IVF zijn geweest die niet zijn gelukt. Of omdat de kwaliteit van sperma niet optimaal is, waardoor je echt die paar goede zaadcellen die er zijn eruit pikt, zeg maar. Ja, dus ik kan me voorstellen dat daar ook wat meer spanning bij ouders nog rond zit. Omdat er dan iets meer aan de hand is op fertiliteitsgebied dan bij IVF.
Ja, en zeker als je natuurlijk al dat IVF-traject al hebt doorlopen, dat alleen maar meer die spanning en die stress in je lijf alleen maar meer oploopt, zeg maar, naarmate de behandelingen ook vorderen en je richting zo'n einde IVF-traject gaat en er gesproken gaat worden over ICSI. Je bent ook alweer zoveel tijd verder natuurlijk.
Ja, en dit, weet je, je bent verwekt in een laboratorium en dan word je teruggeplaatst in een baarmoeder waar je in je plek in mag gaan nemen, mag gaan nestelen. Wat weer op een compleet andere omgeving is. Dus het is de route daar naartoe is, ja, ik denk dat je het kan vergelijken met dat jij nu in het vliegtuig gestopt wordt en in Mars daar weer uit wordt gezet en je wordt verteld, nou, zoek hier maar je plekje uit. Het is een daar loop je echt rond van wat doe ik hier en hoe vind ik hier mijn plek? Ja. En hoe voelt die plek? Ja, die plek voelt heel gespannen aan. Er zit vaak ook, de wens is zo groot dat het kind soort bijna de baarmoeder wordt ingezogen. Snap je wat ik bedoel?
Ja, het is echt
een van, aha, eindelijk, daar ben je. En het is bijna niet mogelijk om daar in je eigen tijd en tempo je eigen plekje te vinden.
Ja. Ja, ik kan me voorstellen dat dat een thema is steeds opnieuw terugkeert, zeg maar, rondom IVF.
Ja. Ja, want ook met het ontdekken van de zwangerschap. He, die wordt vaak heel vroeg ontdekt, omdat je precies weet wanneer de terugplaatsing was. En je weet exact wanneer je de zwangerschapstest gaat doen, wanneer je een positieve test kan hebben. En je bent continu aan het scannen of je zwangerschapssymptomen ervaart. Dus je weet heel snel al of je wel of niet zwanger bent. Dus het ontdekken van het kind is vaak iets eerder dan normaal gesproken is. En dan wordt ook vaak gesproken over een wondertje. Ja. Nee, je bent een cadeautje, je bent een wondertje. Wat natuurlijk heel goed bedoeld is. Maar dat geeft wel de boodschap aan het kind dat hij een hele grote taak moet gaan vervullen.
Ja.
Dat hij heel hard zijn best moet gaan doen. En dat hij nu wel moet waarmaken dat hij ook een wonder is.
Ja, precies.
En dan is dit eerste trimester nog extreem spannend. Met heel veel echo's. En hopen dat het blijft zitten. En vaak nog hormonen erbij. Om de kans te vergroten dat het blijft zitten. Het is wat er doorkomt aan voeding. Er zit vaak ook medicatie bij. En veel stresshormonen. En dus je groeit daarin in een omgeving die veel spanning kan genereren in het lijf.
Ja. Ja, en die wel degelijk heel anders is dan in de omgeving van een bevruchte eicel die daar op een natuurlijke manier zijn plekje aan het vinden is, zeg maar.
Ja, en daarmee denk ik ook dat het niet goed kunnen zakken in je lijf daar ook mee te maken heeft.
Ja.
En natuurlijk zijn er een heleboel redenen te verzinnen waarbij dat bij een natuurlijke zwangerschap ook zo kan zijn. Hè, kinderen
Absoluut.
Gewekt worden bij een moeder die nog flink aan het feesten is, omdat ze totaal niet bezig is met zwanger worden, ik noem maar wat. Kan van allerlei redenen verzinnen waarom het eerste trimester niet fijn kan zijn voor een kind. Maar hierbij een fertiliteitsbehandelingen is hij vrij duidelijk zichtbaar. Het is zo goed te snappen, misschien ook voor mij omdat ik het heb meegemaakt, maar ik denk dat iedereen dat wel snapt, hoe spannend het voor ouders is in die eerste trimester, zeker als de kinderwens zo groot is.
Ja, precies. En het is iedere keer ook een dat hoor ik van veel moeders terug, het is als het niet lukt, dan moeten we weer opnieuw beginnen. Dan gaan we weer opnieuw dat hele traject in. En hoe langer dat op zich liet wachten, hoe meer spanning dat ook geeft.
Ja.
Hoe meer je denkt, oeh.
Nou ja, wat ik het meest slopende vond in het hele proces was, je bouwt een hoop op van gaat het deze keer lukken? Tot en met de terugplaatsing en dan heb je 2 weken wachttijd. En dan doe je een zwangerschaptest en dan weet je of in ieder geval de innesteling gelukt is. Of dat je op dat moment zwanger bent. En dan krijg je of bloedverlies of je hebt een negatieve zwangerschaptest. Of je ziet op de echo toch geen levensvatbaar kindje. En dan dondert weer de hele droom in duigen. En kun je weer van voren af aan gaan beginnen. Dus het is echt een rollercoaster van hoop naar rouw, van hoop naar rouw. Wat echt heel veel van ouders vergt. Hoe langer dat traject duurt, hoe meer lading erop zit. De eerste IVF-behandeling of ICSI-behandeling, dan denk ik dat de hoop nog het meest onbevangen is.
Denk ik ook al omdat je misschien nog niet precies weet wat je te wachten staat, hoe je gaat voelen, hoe het allemaal zal zijn en alle volgende keren weet je dat wel.
Ja, en wat ook meespeelt is dat vaak, bijna altijd worden er meerdere embryo's gecreëerd. Dan zijn het niet maar 1 eitje en 1 zaadcel die met elkaar, waarmee je een kindje maakt. Maar oogsten ze meerdere eitjes en die worden ook allemaal bevrucht als ze van genoeg kwaliteit zijn. En degene die goed genoeg zijn, die worden dan ook, of je wordt met de sibling teruggeplaatst. Ja, dus dat je met z'n tweeën terug wordt geplaatst. En of die rest wordt ingevroren en bewaard voor later. Dus een ander thema wat je ook ziet met IVF, en we gaan daar ook nog een uitgebreide aflevering over maken, is het alleen geboren tweeling thema. En,
ja.
dat is een thema wat gaat over, je start het leven met één of meerdere siblings en je bent de enigste die dat overleefd heeft. Wat imprints geeft van verlaten worden, rouw, diep onverklaarbaar verdriet. Lastig vinden om in relatie tot een ander op vriendschapsgebied of in liefdesrelatie vertrouwen te hebben dat de ander blijft. Nou, er zijn heel veel thema's die daar mee te maken hebben. Maar je ziet ook naast de fertiliteitsthematiek ook deze thematiek met mensen die ontstaan zijn uit IVF-ICSI.
Ja, dat is wel iets waar waar ik vaak ook wel bij ouders navraag voor doe. Hoeveel bevruchte eicellen zijn er geweest? Waar zijn ze? Wat? En het mooie vind ik dat ik wel ook van veel ouders terugkrijg van ja, er zijn nog embryootjes in de vriezer. Want we weten eigenlijk niet zo goed wat we daarmee willen of kunnen doen. En wij hadden natuurlijk een vraag van een van onze luisteraars. Van goh, wat doet zo'n fertiliteitsbehandeling met een vader, een moeder, met een baby? En ik denk dat dit ook al wel aangeeft dat de meeste mensen ook wel heel goed van nature aanvoelen van oh wacht, daar er zijn nog embryo's, maar ja, en eigenlijk voelt ons gezin compleet.
Ja.
Dus, maar zomaar zeggen, oh nou ja, doe maar weg. Dat is eigenlijk niet te doen, zeg maar. Dat is een onmogelijke opdracht om te geven aan het ziekenhuis. Of ja, ik denk dat het al onmogelijk is om het überhaupt tegen elkaar uit te spreken.
Ja.
We hebben natuurlijk al wel hè, nu door de hele podcast heen besproken van goh, dit is eigenlijk zoals het plaatsvindt. En daarin proef je natuurlijk al hoeveel spanning, stress dat het met zich meeneemt. En dat denk ik bij zowel vader als moeder als kind een hele grote rol speelt. En dat het om dit te begeleiden ook vraagt om dat met de nodige voorzichtigheid te doen, maar ook met hele kleine stapjes.
Ja, ik denk dat voor ouders zelfzorg hierin heel belangrijk is, al vanaf het begin af aan. En wat een van de grote leermeesters binnen prenataal trauma was Ray Castellino. En hij had het altijd over twee lagen van support. En voor het kind is dat de ouders.
Ja.
Voor de moeder is dat de vader. En vaak haar eigen moeder of een goede vriendin erachter. Voor de vaders is het essentieel om zijn eigen lagen van support te hebben. Dus voor vaders is het soms wat uitdagender om die te hebben dan voor moeders. Maar dat is vanaf dat je start met dit traject belangrijk om te zorgen dat je voldoende support hebt. En ik weet dat er een neiging bestaat en ik hoop dat dat vandaag de dag minder is geworden, dat mensen het er niet over hebben, omdat ze een soort van schaamte hebben op dat ze niet zwanger kunnen worden. Maar ik heb zelf persoonlijk zoveel steun ervaren vanuit mijn omgeving, juist dat daar er open en eerlijk over waren. Dat heeft me echt heel veel moois opgeleverd. Dus ik raad echt iedereen aan, ik zou iedereen ook willen aanmoedigen om daar open over te zijn, om je support te kunnen creëren. En naar je kind toe, om open en eerlijk te zijn in hoe die ontstaan is. En je kind de ruimte te geven, vanaf baby of aan, om daarin de emoties te ontladen die daarmee gepaard gaan. Want dat zegt namelijk niks over jou en de keuzes die je hebt gemaakt. Het gaat alleen maar over dat je bij je kind erkent wat er in hem of haar leeft.
Ja.
En daar, dat is de helft van de heling van dit hele verhaal.
Nou, dat zeg je eigenlijk heel erg mooi. En dat is inderdaad de helft. Ja, de helft van de heling is dat het er mag zijn. En dat het zo is geweest. En iedereen dat mag doorvoelen.
Ja, dat hoef je ook absoluut nooit alleen te doen. Hè? Als het ingewikkeld voor je is, ook omdat je zelf nog heel veel emoties hebt. Zoek hulp bij mensen. Het kan bij professionals, het kan bij mensen waarvan je weet dat die heel goed zijn in bedding creëren en aanwezig kunnen luisteren. Die samen met jou naar je kind kunnen luisteren die op zijn manier het verhaal vertelt. Als kinderen wat ouder zijn, is bijvoorbeeld tekenen ook een hele mooie manier waarin ze kunnen uitdrukken hoe het verhaal voor hun is geweest. Ik ben ooit eens bij een lezing van iemand geweest en die vertelde over een kind die een tekening had gemaakt en er stonden iets van 7 kruisjes in de lucht getekend. En toen ging diegene met die moeder dieper in op die tekening van wat betekent dat, waar staan dingen voor. En toen bleek, het was dus een kind wat ontstaan was vanuit de IVF of ICSI-behandeling. En er waren 7 siblings met haar ontstaan.
Ja. Ja, bij mij is precies hetzelfde, namelijk niet met kruisjes, maar wel met kleine kriebeltjes op een tekening.
Oh, wat mooi.
Ja, en dat kind wist nog niks van het ontstaan, zeg maar. Die wist dit helemaal niet, maar die tekende het dus wel al door.
Ja.
Dus dat was, dat is heel bijzonder om te zien. Hoe dat.
Ja.
Ze tekenen het gewoon uit onder je neus. En dat je echt denkt, wat ben je nou aan het doen?
Ja. Kindleidend spel hierin is ook heel fijn. En dat is je kind gaan volgen in het spel wat ze inzet en daarin meegaan. En wat ook heel fijn is als ze thema's spelen van moeite met autoriteit of grensoverschrijding. Dat je kinderen het gevoel van eigen autonomie kan teruggeven door spel te doen als bijvoorbeeld de kussengevecht, waarbij ze jou de hele kamer door mogen mappen. Dat zij gewoon de held zijn. En de grootste kracht hebben en de controle weer terug kunnen pakken in hun lijf.
Ja, dat zijn inderdaad de mooie spellen, zeg maar. En oogschijnlijk simpel, maar je ziet hoe het kinderen goed doet als ze dat op deze manier mogen tot uiting mogen brengen, zeg maar.
Ja. Ja. En heb die illusie dat het met één spelletje over is. Vaak als ze eenmaal de smaak te pakken hebben, dan is het elke avond weer feest.
Ja, maar maar je ziet wel wat het bij ouders en kind doet als je hier erkenning voor geeft en er handvaten voor geeft, inderdaad.
Ja.
Ja.
Ja, dat is heel fijn dat je handvatten krijgt die voor het zowel de ouders met kinderen die hieruit ontstaan zijn, maar ook voor mensen die zelf op deze manier zijn ontstaan.
Ja.
Om je verzachting en heling in te krijgen.
Ja, ja, en omdat dat is denk ik ook nog wel voor degenen die onder ons die luisteren, die met deze thema's werken, dat dit IVF, ik zie zo vroege thema's zijn, zo vroeg ontstaan, dat het ook nodig is om langzaam te werken. Om langzaam te werken, om bedding te geven, om kinderen een veilige omgeving eerst te, oftewel jouw praktijkruimte als veilig te ervaren. Maar ik zie ook heel vaak dat kinderen eerst een soort burgt kasteel bouwen met hele hoge wanden, helemaal dicht, waar niemand bij kan. En om dat dan de keer erop weer eens op te pakken en te kijken, goh, weet je, is er ook een raampje in dat kasteel? En dan kan er wel een raampje in. En om dat echt heel erg stap voor stap en langzaam naartoe te werken.
Ja, en ook omdat vaak het verhaal veel lagen heeft. Hè. Je ziet vaak dat door zo'n fertiliteitsbehandelingen dat daaromheen de hulpverlening voorzichtiger is. Waardoor er bij de geboorte wat sneller in het ziekenhuis bevallen wordt, sneller interventies plaatsvinden. Je ziet wat meer kinderen geboren met keizersnee, maar ook omdat er vaker tweeling- of meerlingzwangerschappen hieruit zijn ontstaan, zie je ook meer kinderen die te vroeg geboren zijn. Dus het is ook vaak een verhaal in iemands systeem met meerdere lagen.
Ja.
Het geldt voor, natuurlijk voor ons allemaal, maar in deze context is hij vrij zichtbaar. Hè, dat
ja,
je
klopt. Ja.
De lagen van interventies en lastig je weg, eigen weg kunnen vinden. Oftewel hè, rond die conceptie, oftewel tijdens de geboorte.
Ja. Ja, en dat je dat wel vaak, dat vaak wel een soort ja, lastig de weg er naartoe kunnen vinden, ook lastig de weg er weer uit kunnen vinden.
Ja, en ook niet je eigen tijd en tempo kunnen bepalen, omdat er van buitenaf van alles bepaald wordt. Ook tijdens de geboorte.
Ja, precies. Dan heb je dat heel vaak weer, omdat inderdaad, wat jij zegt, die voorzichtigheid, de artsen geen risico willen nemen. Dat daar interventies plaatsvinden die niet altijd op tijd van de baby zijn.
Ja, ja.
En dan zit zo'n lager inderdaad wel twee keer in. Die speelt twee keer een rol. Ja, dan denk ik toch dat we zo'n beetje ook deze aflevering erop hebben staan.
Ja, ik denk dat we veel hebben benoemd van wat er zo kan spelen binnen dit thema. Het is een... Ja. Ook een rijk thema. Er zit veel in. En er is nog, ik denk dat we zeker bij dit thema nog heel veel winst is te behalen. In bewustzijn.
Ja.
En ik denk dat dat echt belangrijk is dat dat gaat komen. Niet om het hele fertiliteitstraject te voorkomen, maar dat we met meer zorg en aandacht het gaan insteken. Voor de ouders en voor de kinderen.
Absoluut. Nou, daar ben ik helemaal met jou eens.
Nou, dan ronden we het hiermee af.
Ja, precies.
Dank jullie wel voor het luisteren. En hebben jullie nog ideeën, suggesties, onderwerpen die je graag aan bod wil komen, laat het ons weten. Je kan ons vinden op Instagram onder Ongeboren Herinneringen. Laat er een review achter op Spotify, Podimo, Apple Podcast. Waar zijn we nog meer?
Springcast.
Laat ons weten wat je van ons vindt. Dat verhoogt ons ook onze zichtbaarheid. En mocht je naar aanleiding van het luisteren van deze podcast vragen hebben over dit thema, tegen dingen aanlopen, schroom niet om contact met ons op te nemen. We zijn altijd bereid om met je mee te kijken. Laat het ons vooral weten. Wij zijn onderdeel van jullie supportsysteem. En dus maak daar gebruik van. Tot de volgende keer.
Doeg!